NH.
NH Gooi.
Jouw muziek.
De stem van het Gooi.
Op de stem van het Gooi.
Spreekuur.
NH Gooi.
Goedemorgen en welkom bij NH Gooi Spreekuur. Het programma van NH Gooi Radio over regiorelevante medische en aanverwante onderwerpen. Welke we bespreken met experts. Mijn naam is Michel Rudolfi en de techniek vandaag wordt verzorgd door Almar Ketelaar. Fijn dat u luistert.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
Euthanasie betekent letterlijk een goede dood. In Nederland bedoelen we sterven met hulp van een arts. Dit is altijd een verzoek, geen recht en een arts hoeft ook niet daarin mee te gaan. Toch zijn er nog vele vragen over dit onderwerp, zowel bij patiënten als bij naasten. Vandaag is het de derde keer dat NH Gooi Spreekuur aandacht besteedt aan dit belangrijk onderwerp. De vorige uitzendingen gingen over euthanasie in het algemeen en over de wilsverklaring. Momenteel zijn er naar schatting zo'n 300.000 mensen met dementie in Nederland. Veel mensen geven aan dat ze dement worden, als ze dement worden niet meer zouden willen leven en euthanasie willen. Maar wat komt daarbij kijken? Hoe regel je dat? Hoe zit het met de naaste en eventueel andere onderliggend lijden? En wordt elk verzoek ook daadwerkelijk uitgevoerd? Vandaag gaat onze uitzending over euthanasie bij dementie. En dat bespreken we met Ruud Bos, voorlichter bij NVVE, de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillige Euthanasie. Ruud is hier in de studio, van harte welkom.
Goedemorgen, dankjewel.
Ruud, wat doet een voorlichter aangesloten bij de NVVE?
Een voorlichter geeft uiteraard voorlichting over dit onderwerp en een heel breed scala aan onderwerpen, maar alles wel gerelateerd aan de euthanasie. In ieder geval breder dan euthanasie. Het gaat bij de NVVE om aandacht voor de verschillende vormen van controle, regie over de mogelijkheden en het zelfbeschikkingsrecht waarvan wij vinden dat mensen dat in principe hebben.
Ja.
Dan doen we die voorlichting aan beroepsgroepen. En daarbij moet je denken aan personeel van hospices, verpleeghuizen, het Alzheimer Café, Parkinson Café. Maar ook voor het brede publiek. Algemene informatie meedagen voor onze leden of belangstellenden. En daarnaast geef ik ook wel gastlessen aan bijvoorbeeld op een ROC. Voor verpleegkundigen en verzorgenden in opleiding. Dus Het is heel breed.
Ja. En naast voorlichter ben jij ook nog consulent, hè?
Ja, ik ben toevallig ook consulent. En dat betekent, dat doe ik voor de regio Utrecht. Er zijn heel veel, meer dan 100 consulenten bij de NVVE in dienst. Verspreid over heel Nederland uiteraard. En wat wij doen is spreekuren houden. Er zijn zo'n 60 locaties in Nederland waar leden naartoe kunnen gaan voor praktische hulp en informatie en advies over wilsverklaringen en alles rondom controle over het levenseinde. En in incidentele gevallen doen we ook huisbezoeken. Kijk, als mensen beginnende dementie hebben of slecht mobiel zijn, waardoor het moeilijk is om naar een spreekuur te komen, ja, dan doen wij huisbezoeken bij mensen. En dat is wel zo prettig, want dan heb je even iets meer tijd voor de aanvrager. En bovendien praat dan de aanvrager ook in zijn eigen vertrouwde omgeving aan de keukentafel, zo gezegd. En dat is wel zo prettig. Vind ik consulent ook heel prettig.
Ja, en vandaag praat ik tegen de voorlichter.
Ja, uiteraard.
Hartstikke goed. We hebben het over euthanasie. Wat is dat precies, euthanasie? Kan je dat beschrijven?
Euthanasie is de grondslag daarvan is dat mensen controle, regie willen houden over hun levenseinde. De Europese Unie heeft dat ook al lang wettelijk vastgelegd, dat mensen in Europa dat zelfbeschikkingsrecht hebben. En mensen kunnen daar een verzoek voor doen bij de arts voor een euthanasie. Maar dan moet het wel aan een groot aantal voorwaarden en zorgvuldigheidseisen voldoen. Euthanasie is niet eenvoudig om dat te verkrijgen. Dus je moet al tijdig met de arts daarover spreken. En ook vastleggen in de wilsverklaringen, zoals die besproken zijn in het eerdere programma. En dan is het een verzoek wat je aan de arts doet. Je zei in je intro al heel terecht, wij hebben als burger in Nederland geen recht op euthanasie. En dat is een breed misverstand, dus dat wil ik bij deze nog eens onderstrepen. Het is een verzoek, een soort gunst die je aan de arts vraagt. En de arts mag op zijn of haar beurt dat verzoek ook weigeren, hè, op religieuze motieven. Als de arts zegt, nee, mijn God verbiedt mij dat, ik doe daar niet aan mee, dan moet je dat respecteren. Een arts mag ook om persoonlijke redenen, want iedere arts maakt zijn eigen gewetensafweging. Arts mag ook om persoonlijke redenen zeggen, beste man, beste vrouw, ik kan u hier niet mee, met u meegaan. Ik verwijs u naar een collega of u moet ergens anders een arts hiervoor vinden.
Ja, nou had ik in mijn introductie specifiek over dementie. Nou weten we eigenlijk wel dat dementie een soort containerbegrip is voor heel veel ziektes. Inmiddels, hè, wat ik ook al zei, meer dan 300.000 mensen die in Nederland, dan wordt geschatting, daaraan lijden. Wat verstaan we precies onder euthanasie bij dementie?
Dementie, misschien goed dat ik dan dementie even wat uitleg. Hè? Ja. Dementie is een hersenziekte, een neurologische aandoening, waarbij de hersencellen schade oplopen. Eigenlijk meer specifiek zijn het de verbindingen tussen de hersencellen die stuk gaan, die schade oplopen, waardoor er geen goede informatieoverdracht meer plaatsvindt. En de mensen met dementie die krijgen dus problemen met hun geheugen, dat is wel bekend, maar ook met taal, met denken, in gedrag en handelingen. En als je daar dus familieleden kent of voorbeelden uit je omgeving kent van mensen met dementie. En er zijn dus heel veel vormen dementie, dat zei ik net. Hè. Er zijn wel 50 verschillende vormen van dementie. Alzheimer is daarvan de bekendste. Komt in 70% van de gevallen van dementie gaat het om Alzheimer. En als mensen daar dan voorbeelden van kennen vanuit hun familie of hun sociale omgeving, en ze weten waar dat ziekteproces naartoe gaat, en dat het uiteindelijk toch wel een aftakeling is van allerlei functies en van je mens zijn, en wat mens onwaardig kan worden, dan kan de betrokkenen zeggen tegen zichzelf en de familie en de arts, de beste dokter, ik wil dat einde van die dementie, die mensonwaardige fase is, als het echt mensonwaardig gaat worden voor mij, wil ik niet meemaken. En dan kan je dus op tijdig met de arts daarover spreken en dat vastleggen en op tijd je euthanasieverzoek voorbereiden om het later, als die situatie er eenmaal is, het in gang te zetten.
Ja. En toch ligt er een bepaalde mate van gevoeligheid rondom dit onderwerp. Maatschappelijk ook. Waarom is dat zo?
Nou, dat is zeker zo. En euthanasie bij dementie is ook helemaal geen gelopen race. Het is best ingewikkeld om euthanasie te krijgen bij dementie. Ik denk dat wat het beladen maakt is omdat bij dementie die kwestie van wilsbekwaamheid gaat spelen. Kijk, als je geheugen zo ver achteruit gaat dat je op een gegeven moment het besef van jezelf en van de omringende wereld kwijt bent. En niet meer je keuzes en je beslissingen kan nemen en de gevolgen daarvan niet meer kunt overzien. Dan wordt het wel lastig om daar euthanasie voor te vragen. Dus de dokter komt altijd voor de vraag te staan, beseft deze persoon nog voldoende wat hij zegt, wat hij wenst en de gevolgen daarvan. Dus dat maakt ook dat artsen, met name huisartsen, heel terughoudend zijn bij het verlenen van euthanasie bij dementie. En dat maakt het, denk ik, dit onderwerp wat meer beladen. Ja, wat meer ingewikkeld.
En komt het nou veel voor, euthanasie, bij mensen met dementie?
Nou, nee, niet. Het stijgt wel het aantal. Kijk even, de cijfers van 2024, want van 2025 zijn de cijfers er nog niet. Die komen nog in de komende maanden. Maar 2024 is er zo'n kleine 10.000 keer euthanasie verleend in Nederland. En daarvan was boven de 400 keer is dat aan mensen met dementie geweest. Waarvan slechts zes keer bij mensen met een gevorderde fase van dementie. Dus zo weinig. Het is dus niet onmogelijk, maar het is geen gelopen race om het gerealiseerd te krijgen. Want de kwestie is heel erg de timing. Omdat ik wat ik net schetste, als dat geheugen achteruit gaat en mensen raken dat besef van zichzelf en van de wereld kwijt, dan moet je wel op tijd zijn om bij de arts dat euthanasieverzoek in gang te zetten. Want anders ben je te laat. En wij noemen dat bij de NVVE euthanasie bij dementie, dat noemen wij wel eens klokkijken. Dat is een hele duidelijke beeldspraak voor mensen. Kijk, 12 uur staat dan, en we weten natuurlijk allemaal dat dat niet één moment is, een knop is. Je gaat niet wilsbekwaam naar bed en dat je wils onbekwaam opstaat, dat bestaat niet. Dat is een geleidelijk proces. Maar 12 uur staat dan voor wils onbekwaamheid. Dat mensen die gevolgen van die keuzes en die wensen zich niet meer realiseren. Niet eens meer het bestaan daarvan weten. Ons advies is heel duidelijk, zorg ervoor dat het niet 12 uur CQ 5 over 12 wordt met je geheugen achteruitgang. Want dan gaat een doorsnee dokter eigenlijk niks meer doen. Mag een dokter wettelijk gezien ook niks meer doen. Tenzij, maar daar komen we straks wel op. Dus probeer uiterlijk dat het 5 voor 12 is. En mijn collega's voorlichters zeggen nog vaker, ga maar van 11:45 uit. Dus wees op tijd met het aanvragen van dat euthanasieverzoek. Want voor je het weet, ben je te laat. Want je kan niet voorspellen hoe die geheugen achteruitgang, hoe snel dat gaat en dat, hoe grillig dat verloopt.
Ja. We hebben hier ook te maken met juridische aspecten. Wat zegt de wet hier in Nederland over euthanasie bij dementie?
Nou, we hebben in Nederland een goede euthanasiewet, naar mijn persoonlijke mening. Maar de arts moet zich houden aan de wet bij de praktische uitvoering. En daar zijn een aantal voorwaarden, zeker zorgvuldigheidseisen, geformuleerd. Daar dient de arts zich aan te houden. Dat kan dus een huisarts zijn, kan een verpleeghuisarts zijn of een arts van een andere organisatie. De dokter moet ervan overtuigd zijn dat de euthanasiewens een geheel vrijwillige keuze is. De persoon mag niet beïnvloed zijn door partner, kinderen, andere familieleden. Twee, de arts moet, dat lijkt een open deur, maar dat is wel een belangrijke. Twee, de arts moet ervan overtuigd zijn dat het een consistente, continue wens van de betrokkenen is. Met andere woorden, het mag geen bevlieging of opwelling zijn. Dat kan niet. Daarvoor is het een te serieuze aangelegenheid. Drie, de arts moet ervan overtuigd zijn dat de situatie van de betrokkenen, de aanvrager, uitzichtsloos is. En daar heb je als burger, patiënt eigenlijk niet zoveel greep op. Dat is meer aan de dokter, want de dokter weet nu net even meer van medische behandelingen. Uitzichtsloos betekent dat er geen behandelmogelijkheden meer zijn of dat de behandeling dat de persoon is uitbehandeld. En dan bijvoorbeeld heb je dat bij kankerziektes. Als de uitzaaiing dusdanig is, dan kan een dokter zeggen, beste meneer, mevrouw, ik kan niks meer voor u doen. De tumor zit nu verspreid in uw hele lijf. Ik ga u nou palliatief behandelen, maar u bent medisch gezien uitbehandeld.
Ja.
En de derde belangrijke, en daar heeft de aanvrager alle invloed op, is dat de situatie moet ondraaglijk zijn. En dat is voor ieder individu heel erg verschillend. Voor de een is het zitten in een rolstoel al ondraaglijk. En voor de ander is het niet meer kunnen communiceren en sociaal verkeren met dierbaren ondraaglijk. En dat is natuurlijk ook zo. En die factoren, en bovendien moet de patiënt goed geïnformeerd zijn, er moeten geen alternatieve mogelijkheden meer zijn. Maar dat zijn zo'n beetje de voorwaarden waarbinnen, als die aanwezig zijn, dan mag een arts euthanasie verlenen.
Ja, nou ken ik zelf voorbeelden van mensen die 10, 20 jaar daarvoor al een verklaring hebben opgesteld.
Mm-hmm.
Ook de verklaringen die de NVVE als templates aanbiedt. Dan is het moment daar dat het geef aanblik toch keuzes gemaakt moeten worden. Is zo'n verklaring dan juridisch bindend?
Ja, maar een arts. Het is verstandig om. Juridisch bindend. Het is verstandig om je wel erop voor te bereiden. Dus op tijd die wilsverklaringen in te vullen, regelmatig met de arts te bespreken. Maar het is geen garantie op euthanasie. Het hangt heel erg van de omstandigheden later af, als de persoon de aanvraag, de procedure in gang zet. Hangt heel erg van de omstandigheden dan af of het ondraaglijk en uitzichtsloos en voldoende is. En dat is toch ter beoordeling aan de arts. Er moet ook duidelijk sprake zijn van zichtbaar ondraaglijk lijden in die situatie. En als dat aan de hand is, dan mag een arts groen licht geven voor euthanasie. Dus het is niet juridisch bindend. Het is aan de arts op dat moment later. Ja.
In de studio is Ruud Bos, voorlichter bij NVVM. En we praten vandaag over euthanasie bij dementie. We hadden het daar straks even over 11:45, misschien 11:45. 12 uur is eigenlijk te laat. 11:55 helemaal. Maar is het mogelijk om 11:55 nog euthanasie te bespreken bij dementie?
Nou, te bespreken wordt natuurlijk lastig. Hè? Want dan hebben we het over een situatie waarin de betrokkenen eigenlijk het besef van zichzelf al helemaal kwijt is. En het niet meer kan verwoorden. En ook het besef van euthanasie niet meer heeft. En niet weet dat hij nog ergens euthanasieverklaringen in een la, verzoek in een la heeft liggen, et cetera. dan kan het door een dokter alleen worden gedaan als er voor 12 uur, dus voor zijn wilsonbekwaamheid, voordat hij wilsonbekwaam werd, meerdere keren intensief over zijn wens is gesproken. En dat de dokter daarvan overtuigd is geraakt dat de situatie waar de persoon zich nu in bevindt per se niet wilde meemaken. En als een dokter daarvan overtuigd is, dus als er klip en klare kraakheldere wilsverklaringen liggen met duidelijke concrete tekst, meerdere keren met de arts besproken en het voldoet aan de situatie dat er ook nog sprake is van ondraaglijk lijden. Hè, als de persoon in die fase bijvoorbeeld onrustig, emotioneel, dan wel agressief is, wat tekenen kunnen zijn van innerlijke lijden, dan mag een arts besluiten toch tot euthanasie, ook al kan de persoon het op dat moment niet meer herbevestigen. Maar dat is dus maar in slechts 6 gevallen geweest in 2024. Het is dus niet onmogelijk, maar het is wel erg moeilijk. En ons dringende advies is eigenlijk, laat het daar niet op aankomen. Zorg dat je op tijd met de arts hierover spreekt, met je dierbare over spreekt, met de arts over spreekt en op tijd je euthanasieprocedure in gang zet. Zodat je eigenlijk, als je dat goed begrijpt, misschien net even iets te vroeg het leven verlaat, maar wetende dat het voorland alleen maar zwaarder, moeilijker, mensonwaardiger zal zijn.
Ja. En welke rol speelt in dit hele proces de naaste, de nabestaanden?
Die hebben daar een belangrijke rol in, want die zijn een soort, wij noemen dat een soort regieassistent. Want kijk, als uiteindelijk de persoon met de dementie dat besef kwijt is en die beslisvaardigheden van die persoon, die gaan ook achteruit. Dus die is erg afhankelijk van de omgeving, met name dierbaren, die zeggen pa, ma, maar mijn persoonlijke mening is dat het niet zozeer aan familieleden, partners en kinderen moet zijn. Die moeten zeggen, pa, maar nu wordt het wel tijd om je procedure te starten. Want daar zou je achteraf ook wel schuldgevoel van kunnen krijgen. Ik vind dat het meer is aan een case manager dementie, die heel vaak is toegewezen aan een gezinssituatie waar dementie speelt. Of aan de huisarts of een andere professional. In ieder geval iemand buiten het gezin. Die daar kennis van heeft, van de dementieveld en het geheugenproblematiek. En die kan de familie en de betrokkenen erop attenderen. Jullie moeten nu wel de procedure starten, anders ben je te laat. En ik vind dat beter dat een buitenstaander buiten het gezin dat gaat doen, dan dat de eigen kinderen dat gaan zeggen. Want nogmaals, ik vrees dat je daar toch ook schuldgevoel van zou kunnen krijgen. Dat je na de euthanasieverlening van je ouders op een gegeven moment denkt van ja, hadden we pa en ma toch niet wat langer onder ons kunnen houden. Weet je? En dat gaat knagen. En dat wil je natuurlijk voorkomen.
Ja.
Dus de case manager de mensen heeft hier een grote rol naar mijn idee.
Ja. Nu noem je case manager. Het lijkt mij misschien nog even goed om even duidelijk uit te leggen. Want als ik als bij wijze van spreken naaste nu, of zelfs potentieel patiënt, dit allemaal hoor. Hoe loopt het proces? We hebben huisartsen, we hebben case managers, we hebben scanartsen, we hebben consultatieartsen. Kan je misschien even duidelijk maken van wat in feite de normale procedure is om dit te bespreken?
Het is vaak de familie, de naasten die als eerste merken dat er sprake is van geheugenproblemen. Dat het geheugen afneemt. En dat heeft er ontstaan bepaalde patronen in die geheugenachteruitgang. Hè. Met name als mensen recente informatie of hetgeen net besproken is of hetgeen net gebeurd is, niet meer kunnen herinneren. Als je daar patronen in gaat ontdekken bij je partner of bij je ouders of bij iemand anders, dan is het wel belangrijk om dat met een arts tijdig en snel te gaan bespreken. En ook die diagnose te laten stellen door middel van een geheugentest. En veel mensen stellen dat moment uit. Dus onze allerbelangrijkste tip is eigenlijk, als je twijfelt over je geheugen en je eventuele geheugenachteruitgang, ga daarmee naar een huisarts. Laat dat met een geheugentest of op de geheugenpolie al of niet bevestigen. En dan krijg je mogelijk de diagnose beginnende dementie of Alzheimer of de andere variant. En dan kan je ook vragen om een case manager dementie. Vaak begint de huisarts of de praktijk ondersteunen daar vanzelf over. En die volgt het traject, die biedt begeleiding aan de thuissituatie. Maar dus de personen die in beeld blijven, dat zijn die case manager dementie en de huisarts. Tenzij het op een gegeven moment niet meer gaat thuis, dat het niet meer te doen is qua mantelzorg voor het systeem. Of omdat er een crisissituatie ontstaat, ja, dan kan de persoon niet meer thuis blijven. Dan gaat hij naar een verpleeghuis of een zorgcentrum. Dan heb je met een verpleeghuisarts te maken. Dus dan is het weer een andere. En in dat geval is dus een eerdere toezegging van een huisarts voor euthanasie, die is niet overdraagbaar naar de verpleeghuisarts. Dus eigenlijk moet je daar de procedure dan weer opnieuw starten. En dat kan een bottleneck zijn.
Ja, omdat je dan al bij wijze van spreken 2 minuten voor 12 bent.
Ja, dat zou kunnen. Dat zou goed kunnen. Ja, dat wordt wel tricky. Ja. Dus dan moet de familie zeer alert reageren. Ja.
En dan nog heel eventjes een scanarts.
Een scanarts is een tweede onafhankelijke arts die de arts die de euthanasieprocedure in de hand heeft of begeleidt. Wettelijk gezien moet aanvragen. Dat is een soort onafhankelijke arts. En die kijkt, die houdt de hele euthanasieprocedure tegen het licht. Die bekijkt ook de wilsverklaringen van de betrokkenen en de gesprekken en de hele procedure van de huisarts. Die is eigenlijk ook ter bescherming van de arts of hij binnen de wettelijke criteria blijft. En als die ook groen licht geeft, ja, dan is er gelegenheid voor euthanasie. Ja.
Ja. En dan hebben we nog een consultatiearts.
Ja, die wordt in incidentele gevallen ingeschakeld. Dat kan een psychiater zijn. Hè. Als er sprake is van psychische of psychiatrische problematiek, dan gaan artsen zeker nog eventjes een psychiater in consult roepen. Ja. Of als een arts twijfelt, kan die ook een tweede arts nog eens ter consultatie in roepen. Ja.
Ja. En dan heb je naast de MVVE heb je ook nog een expertisecentrum euthanasie. Dat zit in Den Haag.
Ja, zeker. Kijk, als een huisarts niet bereid is tot euthanasie bij dementie, dan kan je vragen of er een collega-arts binnen dezelfde praktijk daartoe wel gelegenheid heeft. Als dat ook niet het geval is, dan kan je een aanvraag gaan doen bij het expertisecentrum euthanasie. Dat heette vroeger de Levenseinde Kliniek. Dat is een naam die wel is gaan rondzingen in Nederland. Maar die naam hebben we verlaten of die is verlaten. En dat expertisecentrum euthanasie, die hebben ambulante teams van zo'n 60, van zo'n artsen en verpleegkundigen door heel Nederland. En die kunnen dan de aanvraag voor euthanasie overnemen. En die doen dus eigenlijk voornamelijk euthanasie bij de meer complexe situaties. Dus bij dementie, bij mensen met depressie en bij mensen met psychische of psychiatrische problematiek. Daar waar een huisarts voor terugdeinst. Ja. Ja. Dat is een goed alternatief, zeker.
Ja. Hoe heet het? Nou heb ik ook gelezen dat er in 2024 is een mooi boek verschenen. Van Wendy Tollenaar over mijn eerste euthanasie. Verhalen van artsen. En dat boek bevat persoonlijke verhalen over stervensbegeleiding. In brede zin des woords. Naar aanleiding daarvan, hoe ervaren artsen euthanasieverzoeken bij dementie? Kan je daar iets over zeggen?
Ja, in dat boek, dat is fijn dat je dat even noemt. In dat boek staan 18 ervaringsverhalen van artsen over hun eerste euthanasie. Voor artsen is het niet gemakkelijk om euthanasie te verlenen. Dokters vinden dat niet fijn. Het valt ook niet binnen de medische richtlijnen. Dat is ook de reden dat ze het mogen weigeren. Maar een dokter is naast een dokter ook altijd een mens. En uit die interviews blijkt heel erg dat dokters ook kunnen worstelen met een euthanasieverzoek. En die interviews geven heel goede blijk van de emotionele belasting op artsen. Dus een heel indrukwekkend boek, vond ik. Ik heb het zelf ook gelezen, ook heel meeslepend. Ja. Het geeft een hele goede inkijk in de belevingswereld van hoe artsen dat ervaren. Ja. En dan zie je ook de menselijke kant daar helemaal naar boven komen. Ja.
Wat zou jij de luisteraars willen meegeven die zelf of in hun familie met dementie te maken krijgen?
Ik zou zeker de tip geven om bij twijfel over geheugen en geheugenproblematiek zeker met contact op te nemen met de huisarts. Dat niet uit te stellen, want je bent natuurlijk altijd beducht voor een afschuwelijke diagnose. Maar het is belangrijker om dat toch tijdig onder ogen te kunnen zien. Dus ga op tijd daarover met uw arts in gesprek. Vraag om een geheugentest. En als je regie, als dan eenmaal de diagnose is gesteld, en je wilt toch regie controle houden over dat levenseinde, je wilt die laatste aftakeling, die laatste fase per se niet meemaken, dan is het verstandig om wilsverklaringen daarvoor op te stellen. En daar kan de NVVE een hele goede partner in zijn. De NVVE is een grote organisatie in Nederland met heel veel expertise op dit gebied. En wat ik al eerder zei, mensen kunnen lid worden van onze vereniging en naar de spreekuren gaan en daar alle informatie, adviezen en concrete hulp vragen bij het opstellen van wilsverklaringen. Dat willen we graag doen. Dat doen we graag.
Dankjewel. Dit was helaas alweer de laatste vraag van vandaag. Ik heb echt gigantische hoeveelheid andere vragen nog, maar de tijd is op. We zijn aan het einde van het programma. Dank Ruud Bos voor je heldere uitleg. Veel succes met je mooie missie als voorlichter en consulent. En blijf luisteren, blijf gezond, fijne dag en tot volgende week.